Wij waren al even in Jesaja 54, maar ik ga nog even wat terug. Ik heb u gezegd dat de term knecht in verband met knecht des Heren voor het eerst genoemd wordt in Jesaja 41 vers 8 en 9. Althans binnen dit kader van Jesaja. Deze hoofdstukken over de knecht des Heren. Het is daar niet twijfelachtig, omdat het erbij staat dat het in elk geval van toepassing is op Israël, op het volk van Israël, bijgenaamd Jacob. Had ik u vers 14 al onder ogen geschoven. Vrees niet, gij wormtje Jacobs, gij volkje Israëls. Het is toch in de praktijk maar een overblijfsel. Maar dat is juist dat deel van het volk dat met recht de naam Israël draagt. Maar ik neem u hierna mee naar de volgende keer dat die knecht genoemd wordt. Dat is in Jesaja 42 vanaf vers 1. Jesaja 42 vanaf vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen, dat wil zeggen voor de heidenen, voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen of zijn stem verheffen of zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Het meest voor de hand liggend is dat die knecht des Heren, hier in Jesaja 42 vers 1, natuurlijk gewoon Israël is. Dat volk. Dan wel dat gelovig overblijfsel uit dat volk, aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. Kortom, dat volk dat zal gebruikt worden in een priesterlijke, dan wel profetische functie, of gewoon als boden, weet u nog, als engelen. Dat was datzelfde woord immers. Er wordt uitgebreid over gesproken. En dat mag ook niet al te problematisch zijn. U weet, ik ben verhinderd om die hoofdstukken compleet met u te lezen en vers voor vers door te nemen. Dat kan ik niet doen. Dat moet u dus wel zelf doen. Maar als u het hoofdstuk leest, dan leest u dat die knecht des Heren het woord van God, de zaligheid, het evangelie brengt ver weg. Naar de eilanden, naar de einden der aarde, waarheen het maar is. Overal waar mensen terecht zijn gekomen, dan zou dat woord gepredikt worden enzovoorts. En ik moet u zeggen dat ik ook inderdaad geloof, dat kan moeilijk anders, dat dat de functie van Israël is en dat eenmaal dat ook zal gebeuren. En meer in concreto, wij weten uit de vele profetieën die wij hebben, wij weten daaruit, wanneer we ze met elkaar vergelijken, dat Israël als volk dat ook daadwerkelijk doen zal. Maar dat is nadat het volk als zodanig eerst tot bekering is gekomen. Maar de bekering van Israël brengt zich met zich mee wat wij noemen de wederkomst van Christus. Met andere woorden, als het volk eenmaal bekeerd zal zijn, dan zal het niet alleen hersteld worden ook in het land, in het beloofde land, maar het zal ook een zendingsvolk zijn. Hè. Zal het woord van God verspreiden over heel de wereld, in dat Israëlitische wereldrijk van de Messias, of zelfs eerst nog ten einde dat wereldrijk op te richten. Daarom heet het bij gelegenheid ook het evangelie van het koninkrijk en zo. En nog meer in concreto, wij vinden het terug in die legendarische bijbelgedeelte waar altijd mot over is. Zo'n gedeelte als Openbaring 7, waar dan sprake is van de verzegeling van 144.000 knechten, diensknechten, van God. 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. Dus slikte ik in. 12.000 uit elk van 12.000. Dat dus slik ik altijd in, omdat het de 13 zijn. Omdat het 13 stammen zijn. Maar ja, er worden er nooit meer dan 12 verteld. In welke opzomming dan ook. Maar daar ook. Dus 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. En zij worden geacht dienstknechten van God te zijn. En dat kan alleen maar betekenen. Nou ja, dat betekent in de eerste plaats. Dat zij inderdaad het evangelie zullen prediken over heel de wereld. Dat was ook te verwachten. Dat is helemaal geen nieuws ook eigenlijk hoor. Tenminste, het idee als zodanig is niet nieuw. Omdat je aan het eind van Openbaring 6 terecht bent. Inderdaad bij het einde van de 70ste week. En dus bij de wederkomst van Christus enzovoort. En dus bij de bekering van Israël. En het resultaat daarvan is weer dat Israël inderdaad het woord van God zal prediken over heel de wereld. En sommigen vinden dat moeilijk, maar ik moet u dan toch zeggen, dat is wat Israël is. Het was uitverkoren, uit Egypte, was uitverkoren als volk van God, hem ten eigendom, om in zijn dienst te staan als koninklijk en priesterlijk volk. En koningschap spreekt inderdaad over heerschappij. Maar priesterschap spreekt over het bewaren van het woord van God. Dat is wat priesters geacht worden te doen. Niet als bijbaantje, maar dat is het wezen van hun functie. Het bewaren van het woord van God. Op welke wijze dan ook. En zoals de priesters onder Israël geacht werden verspreid te leven onder alle stammen van Israël. Priesterlijke stam, Levi had dus ook geen eigen grondgebied of zo. Eigen gebied waar ze woonden. Ja, ze hadden 42 steden. Maar die waren ook verspreid over de stammen van Israël. Kortom, zoals de priesters geacht werden verspreid te leven in heel Israël, onder de stammen van Israël, zo zal in de toekomst, denk ik, ook inderdaad, zullen Israëlieten verspreid leven onder alle volkeren, zodat er, als er vraag is naar het woord van God, en dat is er in die dagen zeker, weten ze waar ze terecht kunnen. Bij Israël, het koninklijke, priesterlijke volk. Dat zal dus ooit gebeuren. En ik ben van mening dat deze profetie daar ook daadwerkelijk over spreekt. Ik denk niet dat u dat ooit gehoord hebt. Waarschijnlijk van mij ook niet eens. Maar dat is wel een toepassing van deze profetie. Dat we daar niet bij terechtkomen zo snel. En soms helemaal niet, moet ik u zeggen. Is omdat deze eerste woorden over die knecht des Heren op een of andere wijze opduiken in het Nieuwe Testament. En daar worden toegepast op de Heer Jezus. Waarna wij onder die knecht des Heren prompt verstaan, het is de Heer Jezus Christus zelf. En dat is terecht. Maar het bevestigt wat we eerder besproken hebben, of althans ik heb mijn best gedaan om u dat wijs te maken, dat die uitdrukking inderdaad op verschillende niveaus wordt toegepast. Soms wat smal, soms wat breder, wat het maar is. Hierna nog veel breder, want kijk eens nog in ditzelfde hoofdstuk, in bijvoorbeeld, het is allemaal bijvoorbeeld hoor, in bijvoorbeeld vers 19 staat: wie is er blind als mijn knecht? En wie is er doof gelijk mijn bode? De knecht is hier ook een bode. Dat hadden we eerder al gelezen in 44 vers 26. Moet dus diezelfde bode zijn. En dan is het blijkbaar dus toch weer gewoon Israël. In een bepaalde periode. Nou, als u mij vraagt een wat lange periode van de geschiedenis van Israël. Dat volk dat blind is. En niet in staat is om leiding te geven. In de Bijbelse definitie moet een blinde geleid worden. Heb u dat nog? En het Joodse volk tot vandaag wordt beschreven als blind. En ook al zou het niet expliciet in de Bijbel staan, dan nog kun je dat waarnemen. Af en toe van de week ook hoor ik nog enige verhalen voorbij komen. Hoe dicht men in het Jodendom dikwijls bij de waarheid zit en toch niet zit. Dat kan alleen omdat men blind is, anders zou men het wel zien. Omdat men verhard is, feitelijk. Ongevoelig geworden is, enzovoort. Maar zo wordt Israël beschreven hier bij gelegenheid, een blind volk. Niettemin staat er ook in vers 16... Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken. En ik zal het kromme tot recht maken. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Maar dat gaat allemaal nog steeds over de knecht des Heren. Enerzijds Christus zelf. Anderzijds het hele volk waarvan de Christus officieel het hoofd en de personificatie is. En dat maakt het lastig studeren. Maar ik moet erbij zeggen, en dat doe ik dus maar weer eens, ik moet erbij zeggen, dat dit natuurlijk ook een manier is om tegenwoordige waarheid te verbergen. De uitdrukking is van Petrus, tegenwoordige waarheid. En betekent natuurlijk de waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd of bedeling. Maar het staat hier allemaal wel en we hebben het er ook inderdaad over. En ik neem gewoon de draad op in vers 1. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, wie is er uitverkoren? Dat volk toch, Israël. En dat werd door de geschiedenis door ondersteund door de Heer. In welke mijn ziel, in welke ik gewoon, een welbehagen heb. In welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen. Nou staan daar onder vers 1 in mijn Bijbel in ieder geval twee verwijzingen naar Matthäus. Daar was ook niet aan te ontkomen. En dat ik het zo zeg, dat is omdat ik persoonlijk, maar daar hoef je ze niks van aan te trekken, de indruk heb dat de vertalers dus bewust wel wat karig geweest zijn met tekstverwijzingen, omdat ze heel goed in de gaten hadden dat die knecht des Heren in veel van deze schriftgedeelten uitdrukkelijk heet Jacob schuine streep Israël, een volk. Maar er hadden nog veel meer tekstverwijzingen bij kunnen staan onder vers 1... Maar dat zou dan betekenen, want dat is wat die tekstverwijzingen opleveren, dat de uitspraak over die knecht een uitspraak is over de Heer Jezus Christus. En bepaalt niet, in die omstandigheden althans, bepaalt niet over Israël. Dus ze zijn wat karig geweest. En het huiswerk is natuurlijk om uit te zoeken waar deze uitdrukkingen dan nog gebruikt worden in het Nieuwe Testament. Want ik ga u geen volledige lijst geven, maar ik ga wel even wat opzoeken. Mijn eerste verwijzing in mijn Bijbel is naar Matthäus 3, vers 17. En daarmee kom ik toch in de buurt van die van wat Johan Bosser straks gelezen heeft uit Johannes 1. Want wij komen terecht bij wat dan heet de doop van Jezus. Door Johannes de Doper. En dan staat er in vers 16 van Matthäus 3. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Hetgeen natuurlijk alleen kan als hij in het water was afgedaald. Hetgeen nog niet noodzakelijk bewijst dat het onderdompeling was, maar het was in ieder geval met veel water. Ja. Ja. Hij is terstond opgeklommen uit het water. Ook zo'n vreemde uitdrukking, hè? En wat nou als het er niet gestaan had? Hij is terstond opgeklommen uit het water. Dat weten we toch zo wel, dat hij er weer uitgekomen is. Toch? Of zou het geweest zijn om aan te geven dat men daadwerkelijk afdaalt in het watermuseum? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon gaat om dat de doop nou eenmaal een beeld is van dood en opstanding. En als er iemand is die terstond is opgeklommen uit de dood, dan was het de Heer Jezus, want hij was de eersteling. En het wachtte niet tot de jongste dag, maar het was reeds op de derde dag. Terstond. Heb je het? Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water, net alsof het iets bijzonders is. Dat was het natuurlijk niet, maar typologisch wel. En dus staat het erbij. En dan staat het, en ziet, de hemelen werden hem geopend. Let vooral op dat hem. Wat er gebeurde was, de hemelen werden geopend. En hem wil zeggen, de hemelen werden terwille van hem, speciaal voor hem, geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen. Nou ja, geest kan je niet zien. Dus, oh, dat is de definitie van geest. Zou in een woordenboek moeten staan. Geest is de aanduiding van alles wat je niet kunt zien. Dus ons woord gas ook nog. Gas, geest. Is het zo? Je kan het niet zien. Als zichtbaar gemaakt moet worden, dan verschijnen er vlammen op de vurige tongen, heet dat dan. Hè? Vlammen op de hoofden van de discipelen, die hebben het lied aan te danken. Dat wij kaarsjes moeten zijn, brandend in de nacht enzovoort. Oh, daar hangt hier zo'n schilderij in de eetzaal, de discipelen met zo'n vlam. Ze zien er verbazend uit als kerstkaarsen. Maar vooruit, doe maar, het wordt zichtbaar gemaakt. En een van de manieren waarop dat gebeurt is die gedaante van een duif. Want het is niet alleen maar kracht, namelijk vuur, maar het is ook wel iemand uitgebeeld in duif. Om nogal wat redenen, maar daar gaat het er niet om. Hij zag de geest Gods nederdalen. Nee, hij zag een duif nederdalen. Dat is uitbeelding van de geest. En op hem komen. En ziet een stem uit de hemelen. Zeggende. En ziet wil niet zeggen dat je daarna moet kijken, want dat kun je niet. Dat had moeten zijn en hoort. Of zoiets. Maar ziet in de zin van. Let erop, geef er aandacht aan. Denk er eens over na. Ziet u? Mooi. En ziet een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. En men is er niet aan ontkomen om ook hier dan weer een verwijzing onder te zetten naar Jesaja 42 vers 1. Ik weet niet of men dat in onze dagen nog zo zou doen. Want is het wel Jesaja 42 vers 1? Ziet, let er even op. In Jesaja 42 vers 1 staat, ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene. En hier staat, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. En dat laatste staat er dus ook inderdaad in Jesaja 42 vers 1. Maar er is aan die tekst van Jesaja 42 dus toch wel wat veranderd. En de belangrijkste verandering, zo op het eerste gezicht natuurlijk, maar de belangrijkste verandering is dat wat in Jesaja 42 heet knecht, iemand die moest werken, obed van abbad, werken, dienstbaar zijn eigenlijk, slaven, dat woord is hier vervangen door het woord zoon. En dat berust niet op een misverstand of iets dergelijks. Het is ook niet zo dat bijvoorbeeld, want er zijn van die vluchtroutes, dat je kunt zeggen, nou ja, maar het wordt aangehaald, het Nieuwe Testament uit het Grieks, dus het moet aangehaald zijn uit de Septuagint. Misschien staat er in de Septuagint dan wel het woord zoon in Jesaja 52, weet u wel, in het Grieks. Maar dat is niet zo, hoor. Echt niet. Het is bewust veranderd. Het woord knecht is veranderd in zoon. En dat is waar het om gaat. Want als het één keer zover is, En dan heb ik weer Jesaja 42 vers 1 voor me. Als het één keer zover is dat op die knecht, aan die knecht die geest wordt gegeven, of dat die geest op hem wordt gegeven of over hem komt, of hoe dat maar heten mag, want dat staat er, hè? Ik heb mijn geest op hem gegeven. Als dat eenmaal zover is, betekent het dat die knecht tot zoon wordt gesteld. De knecht wordt zoon. En het verband tussen die begrippen hebben wij natuurlijk eerder besproken. Dus ik denk niet dat ik dat nou nog hoef te doen. De knecht die een zoon wordt. De knecht die erft. En daar gaat het om. En hier wordt tot de knecht gezegd. De hemelen werden hem geopend. En hij hoorde die stem. Tot hem specifiek. Jezus van Nazareth. Aan het begin van zijn openbare loopbaan binnen Bijbels verband, althans, en daar gaat het nou maar om, terwijl hij zich meldt bij de Joden en daar zijn onder de Joden zijn openbare optreden begint, dat is die doop namelijk. Op dat moment gaat de hemel open, komt die duif uit, waar vandaan dan ook, dat doet er verder allemaal niet toe, en daar hoort hij in elk geval, want voor hem is het bestemd, deze is mijn zoon. En inderdaad, zover was het nog niet. Dat moest nog gerealiseerd worden. En ik weet het, ik heb er al bij stilgestaan een paar dagen geleden, maar ik weet dat sommigen het moeilijk vinden, maar er is niks moeilijks aan. Dit is degene aan wie ik alle macht zal geven. Op voorhand aangewezen om zoon te zijn. En dan zeg je, deze is mijn zoon. Trouwens, de Heer sprak over Isaac tegen Abraham. En hij zei, dat ge mij uw zoon, uw eerstgeborene, niet onthouden hebt, daarom zal ik u zegenen. Maar op dat moment was Isaac nog niet tot zoon gesteld. Dat kwam pas later. En daar gaat het maar om, hè. Die prematuur, dat vooruitgrijpen op, daar is helemaal niks bijzonders aan. En zeker niet in Bijbels verband. En we zouden dat goed moeten begrijpen. Bovendien, de doop van de Heer Jezus is een beeld van zijn dood en opstanding. Dat is de doop van iedereen. Altijd. Dood en opstanding. En in zijn opstanding, en nadat hij terstond zou zijn opgeklommen uit het water, kortom op de dag van zijn opstanding, op eerste paasdag, ontving hij inderdaad die geest, daalde die geest op hem neder. En dat was die dag waarvan de psalmist zei, heden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zult u zo laten zien nog? Want er staat zwart op wit in de Bijbel dat dat zo is. Dat is niet maar een theorie of zo, want daar word ik altijd van beschuldigd, maar het is helemaal geen theorie. Daar kun je gewoon zwart op wit in de Bijbel lezen. De theorie is dat de Heer Jezus altijd al van ouds af de Zoon van God was en dat daar nooit iets tussen gekomen is en dat er verder geen rol in, niets een rol in heeft gespeeld en dat dat een soort statische, eeuwigdurende, vaststaande positie was waar verder niet aan te tornen viel. Maar dan ben je daarmee de hele Bijbelse geschiedenis kwijt en het heilswerk van de Heer Jezus Christus ook. Het gaat er nou juist om dat men via de vernedering, via de dienstbaarheid komt tot heerlijkheid. En als dat niet zo was, dan zou het bestaan van deze hele wereld geen enkel nut hebben. Want wat ons geleerd wordt, is dat die weg van dienstbaarheid in deze oude schepping leidt tot de heerlijkheid van een nieuwe schepping. En dat maakt deze wereld inderdaad zinvol en het leven van de Heer Jezus ook. Maar je moet zich voorstellen dat de Heer Jezus inderdaad daar in vernedering was en daar zijn opwachting maakte onder, ik zeg dat natuurlijk ongelukkig, maar dat komt omdat er dingen zijn die ik nou liever niet wil noemen, maar die ik ook niet wil wegredeneren. Hij was al 30 jaar, hij had al heel wat achter de rug. Maar zijn loopbaan op de bladzijde van de Bijbel, voor zover er wat beschreven wordt, begint op 30-jarige leeftijd als hij zich meldt bij de Joden. Die zeggen, wie is dat nou weer? Is dat de zoon van Jozef? Ja, dat weten wij. Maar waar die nou ineens vandaan komt en waar die zijn kennis vandaan heeft enzovoort. Ze zitten er een beetje mee met die man. Maar ik bedoel, maar daar is hij dan. En dan verzamelt hij de discipelen om zich heen. En dan begint hij aan een loopbaan waarvan hij van tevoren weet dat het een jaartje of drie zal duren. En daarna zou hij gekruisigd worden. Dat was de weg van een profeet. Niet van alle profeten ging het zo, maar bij deze profeet wel. Nee, hij wordt een profeet genoemd in de Bijbel. Jezus van Nazareth, een profeet. En ook een leraar van God gezonden en dat soort dingen. En hij deed ook de dingen die de profeten deden. De mensen het woord Gods onder ogen houden, gepaardgaande met tekenen en wonderen als bewijs van de goddelijke zending. Dat is wat hij deed. Jezus, de mens. En hij moest een loopbaan lopen, waarvan dan staat, het zijn ook slecht begrepen schriftplaatsen, merk ik wel, waarvan dan staat, hij is ons in alle dingen gelijk geworden, en hij is net als wij vlees en bloed deelachtig geworden. En dan ziet de mensen denken van, ja, ja, maar dat weet ik wel beter. Maar het staat wel in de Bijbel. Hij is in alle dingen verzocht geworden, gelijk als ook wij. En dan roept er altijd wel iemand, ja, maar zonder zonde. En dan weet ik dat men gemist heeft wat er staat. Want daar staat, hij is in alle dingen verzocht geworden, maar hij heeft aan die verzoeking nooit toegegeven. Want dat is de betekenis van, maar zonder zonde. En dat is essentieel. De trouw, het geloof van de Heer Jezus in zijn aardse loopbaan. En hij deed dat niet door bijzondere krachten of zo. Hij was die mens en hij vertegenwoordigde de mens. En leidt daarmee de mens tot God. En is daarmee de middelaar tussen God en de mensen. En de andere discussie, die komt hier ook om de paar jaar voorbij, is de vraag of hij dan niet een beetje een bijzondere aard of natuur had. En dat zeg ik volmondig ja, maar zodra je begint te praten over waaruit dat dan heeft bestaan en wat het dan zo anders was, dat doe ik nooit aan mee, omdat de Bijbel daar echt helemaal niks over zegt. Althans, ik heb het nooit kunnen vinden. Hij was hier op aarde in vernedering. En daar hoorde hij die woorden. En ongetwijfeld kende hij de woorden. Ziet mijn knecht die ik ondersteun enzovoort. Maar tot hem werd gezegd, dit is mijn zoon. Die ik ondersteun. Onderweg naar zijn zoonstelling. Ik weet niet of we er nog aan toe komen, dus ik citeer het nou maar even uit het hoofd. In Hebreeën 12 staat dat als u en ik onze kastijding, onze opvoeding, verdragen, zo gedraagt zich God jegens ons als zonen. Niet omdat we het al zijn, maar omdat we bewezen hebben dat waardig te zijn. Maar het is prematuur, want aanstelling tot zonen, zegt de Bijbel, dat is pas na de verandering van ons lichaam. Populair gezegd bij de opname van de gemeente, want dat is wat het is. En voor zover wij daarvoor als zonen beschouwd worden, wel nu, zoonstelling is een officiële aangelegenheid, dat komt pas later. Maar God kan zich wel jegens ons gedragen alsof wij zonen zijn. En dat deed God ook tegenover de Heer Jezus Christus. En zei, dat is mijn zoon. En ik denk als Abraham Isaac aan iemand moest voorstellen dat hij van jongs af aan, dat wil zeggen van de leeftijd van Isaac, wat de leeftijd van Isaac betreft, gezegd heeft, die hummel daar, dat is mijn zoon. Dat was van tevoren gezegd, was door God aangegeven, het was aan Abraham beloofd, dus ik kon rustig zeggen, dat is mijn zoon. Maar het duurde nog wel even voor het zover zou zijn. En daar gaat het om, hè? Als je die dingen in de gaten hebt. Wat wij dus vinden, is dat de term knecht vervangen wordt door zoon, dat bovendien de woorden welke ik ondersteun, mijn uitverkorene, dat die woorden uit Jesaja 42 vers 1 vervangen worden door mijn geliefde. En dat heeft fundamenteel dezelfde inhoud. Dat is niet wat anders, dat is gewoon dezelfde inhoud. En als u mij vraagt waarom dan toch die dingen vervangen worden door dat woord, het ene woord, mijn geliefde, moet ik u zeggen dat het heus wel enigszins zinnig is. Ik kijk het nooit na, maar als je het zou vertalen, dit is Grieks Nieuw Testament, hè, Matthäus. Als je het zou vertalen naar Hebreeuws, en dat is de grondtaal van de Bijbel feitelijk. Grieks is uitzonderlijk van het Nieuwe Testament. Hè. Dat valt in de categorie, ik zal door lieden van een belachelijke taal en andere lippen tot dit volk spreken. Vandaar het Nieuwe Testament in het Grieks. Dit is zo. Maar als je dit terugvertaalt naar het Grieks, dan moet je dus het Hebreeuwse Nieuw Testament lezen. Dus mensenwerk die het vertaald hebben, dan verwacht je daar dus dat daar de naam van David staat. Ja. Mijn geliefde, dat is gewoon dus David. Deze is mijn zoon, mijn David. En dan worden dus die woorden, mijn uitverkorene, degene die ik ondersteun, vervangen door mijn David. En ook dat is van belang, want aan de Heer Jezus was beloofd, al voor zijn geboorte, in de aankondiging van zijn geboorte, God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En dat maakt hem tot Messias. En tel ze bij elkaar op. Nee, dit is Bijbelstudie, alleen doet wat snel nu, maar tel ze bij elkaar op. Deze is mijn zoon. Van wie? Van God. En als het daar zou stoppen met puntje, 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 dan zou je vervolgens eigenlijk moeten vragen, maar zoon van God, als hij nou ook nog de zoon van David is, dan is hij de Messias. Want de Messias, korte verhaal is als volgt, want we zijn over de helft van de conferentie heen, dus het gaat al wat sneller weer. Korte verhaal is, het Messias begrip is ontleend, dat is de Joodse variant, het Messias begrip is ontleend aan 2 Samuel 7. Is ontleend aan de profetie, aan een belofte aan David, over een zoon die uit zijn lijf zou voortkomen en die een onwankelbaar troon zou hebben en die dus Israël zal herstellen en een eeuwig koninkrijk zal oprichten van het huis van David, dus blijkbaar in Jeruzalem, dat zegt. Maar daar staat dat de Heer zegt tot David, over die zoon van David die hij belooft. Hij zegt, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dat wil zeggen, eerst niet en daarna wel. Hij zal mij tot, dus beweging in een bepaalde richting. Hij zal mij tot zoon, hij is dus eerst zoon van David en daarna, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Ik geloof dat de Joden dat niet weten. Nee, dat weten we zeker in de dagen van de Heer Jezus niet. Want er staat in de Bijbel dat ze dat niet wisten. Er staat dat de Heer aan hen vraagt, wie is dat eigenlijk, de Messias? Wat is dat voor een ding? Heel onherbiedig zeg ik het, maar zo was het niet bedoeld. Maar omdat hij de vraag begrijpt, hè? Wie is dat dan, de Messias? Niet wijs hem eens aan, maar hoe beschrijf je de Messias en waaraan zou je hem herkennen als hij komt? En toen zeiden ze, de zoon van David. Hoe weten ze dat? Uit 2 Samuel 7. Toen zei de Heer, maar waarom noemt David hem dan mijn Heer in Psalm 110? En het antwoord daarop is, omdat hij de zoon van God is bovendien. En dat staat net zo goed in 2 Samuel 7, maar dat schijnt dan ineens niemand te weten. Men mist die dingen. En daarna zeg ik, hoe blind kun je wezen? Ik weet ook niet waar dat dan ligt. Maar hier, deze is mijn zoon, de geliefde, waarna onze vraag zou moeten zijn, is hij dan misschien ook de zoon van David? Wel, er staat mijn geliefde. En als je het in het Hebreeuws zegt, wordt het dus inderdaad mijn David. En dan weet je genoeg. En dat is de aardigheid van dit soort dingen. Heb ik u dat wel eens verteld? Het gebeurt maar zelden dat een Bijbeltekst uit het Oude Testament in het Nieuwe letterlijk geciteerd wordt. Het gebeurt wel, soms een heel gedeelte, het gebeurt wel. Maar een van de manieren waarop het gebeurt, en die missen we dan al snel, is dat in het algemeen, zonder enige vermelding erbij, woorden uit het Oude Testament worden aangehaald en dat er niet bij staat dat het een citaat is. Het is al moeilijker en dat is met deze het geval, sowieso. En dan heb je een nog iets moeilijker variant, waarbij weliswaar de Oud-Testamentische tekst wordt aangehaald, maar meteen opnieuw geformuleerd wordt. To rephrase, ik vind het een mooie Engelse term, ik ken er geen Nederlandse uitdrukking voor. Let me rephrase that. Ik zal het nog eens zeggen, maar nu met andere woorden. En dan herken je het soms helemaal niet meer. En dat komt omdat de Oud-Testamentische Hebreeuwse begrippen meteen verklaard worden of uitgelegd worden. En daar hebben we er ook een paar hele mooie van. De mooiste vind ik persoonlijk die van, wat was het, Jesaja 61 is het geloof ik, aangehaald in Efeze hoofdstuk 5. In Jesaja staat, maak u op, vers 1, 61 vers 1 geloof ik. Dat is niet zo, dus hoor ik het zo wel. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de volken bedekken, wat het maar was. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maar in Efeze heet het, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood, en Christus zal over u lichten. Jesaja 60. Was het 60ste? Oké. Ik kan het nooit uit elkaar houden daar, maar Jesaja 60 vers 1 dus. Hè. En ik denk niet dat er een verwijzing bij staat naar Efeze 5. En dat zal andersom ook wel niet het geval zijn. Andersom weet ik het zeker trouwens. Want ik heb het er zelf ooit in mijn Bijbel een keer bij moeten schrijven. Er staan geen verwijzingen bij. Maar het is een citaat. Maak u op, wordt verlicht. Efeze haalt het aan en zegt me, ja, maar het betekent opstanding uit de dood. Uit de duisternis naar het licht komen betekent feitelijk uit de dood in het leven komen. En de heerlijkheid des Heren gaat over je op. De heerlijkheid van Jehovah in Jesaja heet in Efeze 5. Christus zal over u lichten. Want de heerlijkheid van Jehovah, dat kan je veel korter zeggen. Christus. En zo werkt dat dan. Zodat je, ja, je moet opletten als je dat soort schriftgedeelten leest. En vooral als je ze naast elkaar legt. En vooral opmerken hoezeer begrippen uitgelegd worden. Want de belangrijkste reden waarom Oud-Testamentische schriftplaatsen herhaald worden in het Nieuwe Testament, is om ze uit te leggen, om te zeggen waar het op slaat. En wat, of even wat het betekent. En dat kan al door ze te rephrasen. Door ze opnieuw te formuleren. Ontwaakt gij die slaapt, staat op uit de dood. Want de dag is aangebroken. Het is licht geworden. Welk licht? Het licht van het nieuwe verbond. De heerlijkheid van het nieuwe verbond. Van Messiaanse tijd. De Messias. De zon der gerechtigheid, uit Psalm 19, is verschenen, is opgegaan aan de hemel, enzovoorts. En ze zeggen nog niet dat het moeilijke symboliek is, want jullie kennen allemaal het lied, er is uit 's werelds duistere wolken, een licht der licht opgegaan, ken je allemaal, en dat gaat over kerst, en dat bedoelt men de komst van de Messias. Nog één, het daagt in het oosten, het licht schijnt overal. Hij komt de volken troosten die eeuwig wezen zal. Als je niet begrijpt dat het opgaan van de zon een beeld is van de komst van de Messias, waarom zing je dat lied dan? Begrijpt u wel? Je moet die dingen leren en ook bewust zijn. En de aardigheid is dat we dat Jesaja 42 dan hier aangehaald vinden, waarbij het begrip knecht vervangen is door zoon, maar daarmee ben je er nog niet, want het wordt ook genoemd in Matteüs 12 vers 18, om binnen Matteüs te blijven dan. die is ook van belang voor het begrijpen van Jesaja 42. Daar gaat het om. Hè. Wat we daar vinden is dat er iemand met een dorre hand, want zo heet dat, genezen wordt. Daar ga ik nou maar verder niet op in. Al had dat makkelijk gekund natuurlijk, omdat het niet de eerste keer is dat we iemand vinden in de Bijbel die een hand heeft waar hij niks meer mee kan. Maar geloof dat ik daar ooit een keer op een Bijbelstudiedag daar een keer in Apeldoorn over gesproken heb, over die kwestie, dus laat maar zitten. Dat is in zichzelf dus al een verwijzing naar het Oude Testament. Bij Jerobeam was dat, hè, toen die ging offeren enzovoorts. En toen was zijn hand door, staat er. Ja. Maar die zou genezen worden. Nou goed, maar dan heeft hij de wonder gedaan en dan lees ik vers 15. Ze zochten hem te doden, dat is vers 14 nog. Ze waren jaloers. Als iemand zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, moet hij eraf. Dat was toen al bij de Joden zo en het is nu bij ons nog zo. Maar ik had het al gehad over dokter Anders Jeden, nu te ben je. Okay. Maar Jezus, dat wetende, vertrok vandaar en vele scharen volgden hem. En hij genas ze allen en hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet openbaar maken zouden. Ze mochten er niks over vertellen. Wat tamelijk onzinnig is natuurlijk, omdat iedereen kon het zien en het. Ja, dat lekt vanzelf uit dat er zoveel mensen genezen worden. Wie weet nog hoeveel mensen er genezen zijn geworden in de tijd bij Osborne op het Malieveld. Niks over gehoord? Kent u geen mensen die daar genezen zijn? Oh. Nou, dan heb je weer wat geleerd. Doe maar. Maar als het echt gebeurt, lijkt het wel uit, bedoel ik, hè? Ja, dan beklijft dat wel, ja. Maar ze mochten hem niet openbaar maken. Dat zijn van die lastige teksten om iemand te motiveren voor evangelisatie. Want je kan altijd zeggen, dat staat toch in de Bijbel, dat ze hem niet openbaar mochten maken. Dus dan doen wij dat ook maar niet. Dat zijn lastige teksten voor ons. Hè. Wij krijgen altijd die teksten van God uit. In de hele wereld predik het evangelie. Dat zijn er 2 of 3 van die teksten. Moet je nog goed zoeken ook. Maar ik heb een lijstje van inmiddels over de 25 schriftplaatsen. Ik heb het niet bij de hand. Waar de Heer zegt, denk erom dat je er niet over praat. Hou alsjeblieft, je mond, zeg ze niks. En een gebod, een scherpelijk, enzovoort. Hè. Die heb je toch, hè? Mochten ze niet doen, waarom niet? Nou, hier is het argument. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende. En nou heet het weer gewoon knecht. Maar het wordt niet tot de Heer Jezus gezegd immers. Dus kom op dat. Opdat vervuld zou worden. Ziet mijn knecht, welke ik verkoren heb, mijn beminde, in welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen. Ik zal mijn geest op hem leggen. In de vertaling van Jesaja 42 staat. Ik heb mijn geest op hem gelegd. En gewoonlijk leg ik dan uit dat het net zo goed kan betekenen. Ik zal mijn geest op hem leggen, dat het een belofte is voor de toekomst. En hier ziet u dat bewezen, want hier staat dat gewoon, hè? Ja, dat betekent. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal het oordeel der heidenen verkondigen. Hij zal niet twisten, nog roepen, nog zal er iemand zijn stem op de straat horen. En het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende lemmet zal hij niet uitblussen, totdat hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning en in zijn naam zullen de heidenen hopen. Dit is dus een heel lang citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Je kan hem niet missen. Hij is dus belangrijk en hij is van toepassing in elk geval op de Heer Jezus. Maar mocht u nou denken dat die beschrijving van die Messias, die niet zou schreeuwen, zijn stem niet zou verheffen en een paar andere dingen ook niet zou doen, maar alleen de waarheid zou brengen enzovoort, dat die profetie vervuld is geworden in het leven van de Heer Jezus, in de dagen dat hij tot zijn discipelen zei: denk erom dat je er niet over praat, hou je stil, want we zouden onze stem niet verheffen en ons geluid niet op straat laten horen. Dan moet ik u zeggen, als u denkt dat dat de vervulling is, dan zit u ernaast. Mede omdat wij weten dat de Heer wel degelijk zijn stem verheven heeft. Zodanig dat hij daardoor vervolgd werd en de vijandschap van zijn tijdgenoten op zich geladen heeft enzovoorts. Kortom, dat hele verhaal van dat de Heer zegt tot zijn discipelen dat ze hun mond erover moesten houden, dat is wel waar. Maar punt 1, het had geen effect. En verder ook geen praktisch nut. Hebben we die nog? Maar het is een uitbeelding van hoe later, ook in onze dagen, het evangelie de wereld overgegaan is. En ik heb het niet over hoe het christendom over de wereld gevestigd is. Dat is nog een heel ander ding. Ik heb het over hoe het evangelie de wereld overgegaan is. En dat is niet met grootmachtsvertoon gebeurd. Met geschreeuw en wat het allemaal maar was. Dat is allemaal zo'n beetje in het verborgene en op laag niveau gebeurd. Want wij denken wel dat het allemaal gaat om de geschiedenis van het christendom en dus de kerkgeschiedenis. Maar ik moet u zeggen dat heel die kerkgeschiedenis maar nauwelijks iets met gelovigen te maken gehad heeft. En dat voor zover het evangelie gepredikt geworden is, dat toch niet een specifiek kerkelijke activiteit geweest is. Ook nog nooit. Het was, wat er wel was uitbreiding van de macht van de kerk. En de vestiging van een centraal gezag over de kerk. Vanuit Rome uiteindelijk. Maar prediking van de waarheid, ja, dat is een heel ander ding. En tot vandaag is alles wat zich kerk noemt in het algemeen vijandig tegenover prediking van de waarheid. Ik zei in het algemeen, dat wil zeggen, natuurlijk zijn er uitzonderingen en er zijn ook lui die abusievelijk, zonder erover na te denken, dat woord kerk gebruiken, omdat ze niet een idee hebben van welk gewicht en welke lading daaraan hangt. Ik zal het wel uit mijn hoofd laten. En daarom vind je het woord kerk ook niet in de Statenvertaling, omdat het gewicht van dat woord is de Rooms-Katholieke Kerk. Met alles wat daaraan hangt. Hebben we dat allemaal nog? Er gebeurt min of meer in stilte. De Bijbel zegt het in ieder geval zo. Het is niet mijn interpretatie. Als beschreven wordt bijvoorbeeld in Zacharia hoofdstuk 4, dan wordt het beschreven met één zinnetje. Er staat: niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. En dat is een uitspraak over de prediking van het evangelie in onze tegenwoordige tijd. Ik moet eigenlijk zeggen, de roeping, de bouw van de gemeente. Dat blijft een verborgenheid. En in elk geval, zolang er die kerken staan en zolang kerkelijke organisaties zich presenteren in de wereld als vertegenwoordigers van christendom, precies zolang blijft het werk aan de opbouw van de ene algemene christelijke kerk, die wij dan toch gewoonlijk maar gemeente noemen, blijft verborgen. Dat zit er ergens achter, daaronder. Dan heb ik het nog netjes gezegd. Want of het daar achter en onder zit, misschien zit het wel ergens anders achter en onder. Maar goed, dat is een zinloze discussie natuurlijk. Maar ik hoop maar dat u dat begrijpt. In elk geval, deze woorden uit Matthäus 12 worden op de Heer Jezus van toepassing gebracht. En ze worden vermeld ter aanduiding van een situatie waarin het evangelie, de prediking van Jezus Christus, een bedekte zaak blijft. Niet openlijk, niet met uiterlijk vertoon, maar als het ware in het verborgene. En dat betekent vervolgens dat deze uitspraken uit Jesaja 42 speciaal gaan over onze tegenwoordige tijd. Dat is na de opstanding van Christus, kortom nadat God zijn geest op hem heeft gegeven. Ik ben nu terug in Jesaja 42 vers 1. God heeft zijn geest inmiddels op hem gegeven. En de Heer doet er het zwijgen toe in onze dagen. Hij verheft zijn stem niet in de wereld. En ik hoop niet dat ik dat moet uitleggen, want dat is een beetje, ja, hoe moet je dat noemen? Aan ongelovigen hoef je dat niet uit te leggen. Die weten dat. En concluderen eruit zelfs dat hij niet bestaat, want anders hadden we hem wel gehoord. De bedoeling, dat weet toch iedereen, hij verheft zijn stem niet. Dat gebeurt niet in het openbaar. Dat is wat hier staat. En er staat ook, het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Het is natuurlijk symbolische taal, maar waar het op neerkomt dat de Heer niks zal doen aan alles wat er misgaat in de wereld of wat er goed gaat in de wereld. Hij bemoeit er zich niet mee. En als iets eenmaal dan geknakt is, het gekrookte riet, dan is het riet geknakt. Hij zal het niet verder kapot maken. Hij laat het voor wat het is. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. De Heer is niet voor wereldverbetering of iets dergelijks. Dat is niet wat hij doet. De Heer is niet van de sociale dienst. Ook niet. Niets van dat alles. Nee, echt niet. Wat hij wel zou doen, hij zou het recht op aarde bestellen. Kortom, hij zou het recht der heidenen voortbrengen. Dat was respectievelijk vers 4 en vers 42. En ik had vers 3 moeten noemen, die zocht ik nog. Maar staat, met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Het enige wat de Heer belang bij heeft, is dat de waarheid verspreid wordt. En dat kan alleen bij diegenen die waarheid zoeken. Die waarheid liefhebben. En dat zijn er niet zoveel in de wereld. Integendeel, de meeste mensen hebben er totaal geen belang bij. Want iemand legde mij van de week, ik weet niet meer wie het was, oprecht niet, daar kom ik later nog wel eens achter. Iemand zei tegen mij, weet je hoe dat nou is met die economie? Er zijn maar, ik geloof dat hij zei 5%. Hij zei, er zijn iets van 5% of zoiets van alle economen, die hebben eigenlijk door, die weten hoe de economie in elkaar steekt. Maar als de andere 95% het ook zouden weten, dan heb je geen economie meer, want dan weet iedereen dat het een ballon is, een luchtballon, en dan barst hij meteen aan elkaar. Dan ploft hij in elkaar, dat is het eigenlijk. En zolang we allemaal maar denken dat het werkt en dat het zo goed gaat en dat het zo hoort en elkaar daarin vertrouwen, blijft het hele verhaal in stand. Maar als iedereen weet hoe het zit, ja dan... En ik herinner me woorden van Van Acht. Ik ben niet helemaal goed, want ik heb een slecht geheugen. Maar het was Lubbers. Het was Lubbers die dat zei. Die zei, tot toen en toen, een beschreef gebeurtenis, hij zei toen... Tot toen en toen dacht ik dat ik wist wat er aan de hand was en hoe het in elkaar stak. Maar daarna was ik de draad kwijt. Daarna begreep ik het niet meer. Precies. Want als je het wel begrijpt, zuster, dan begrijp ik dat het allemaal flauwekul is. Dat hele economische systeem. In ieder geval het financiële systeem. Mensen hebben geen belang bij waarheid. Willen niet weten hoe het zit. Heeft maar consequenties. Wij willen ook niet weten wat daar gebeurd is in Oekraïne en wat er al. Want anders zouden we er eens een leger op af moeten sturen. Dat willen we niet. Want daar hebben we geen cent voor over. Kost maar mensenlevens, laat dat maar zitten. Dat heeft al genoeg levens gekost. Je gaat er toch niet nog een keer achter. Dat willen we niet. En we willen niet weten hoe onbetrouwbaar het Oost-Europa is. Want dan moeten we er een leger op afsturen. Dan willen we niet bovendien. Waar moeten we onze tanks vandaan halen? Die moeten we in Rusland eerst gaan kopen, zeker. Ze zijn de enigen die nog tanks hebben, geloof ik. Toch? Misschien hebben we het erover op de komende contactdag. Over Gogh en zijn benden. Misschien hebben jullie het gemist, maar dat is 13 september aanstaande. We hebben die dingen in ieder geval mee van doen. Goed, maar terug naar dit schriftgedeelte. Wat wij leren erover is dat die knecht is de Heer, maar hij zou tot zoon gesteld worden. En hij zou niet zijn stem verheffen, hij zou in het verborgen om het doen. Weet u wat het is? De Heer zal zijn stem ooit verheffen. Maar als die woorden in de Bijbel staan, en die staan er, uitgebreid, dan hebben we van doen met zijn wederkomst. De dagen dat hij in zijn toren en in zijn grimmigheid tot hen zal spreken en zal verschrikken en de vijand verdoemd zal door de adem zijns monds. En ik hoorde een stem van vele wateren zeggende, en ik roep maar even wat door elkaar, allemaal van die schriftplaatsen uit Openbaring in dit geval. En uit Psalm 2 natuurlijk, voor de duidelijkheid. Maar dat is dan pas. En in onze dagen niet. In onze dagen hebben wij dit boek meegekregen. En wij lezen het, spreken er onder elkaar over. We geloven daarin, of niet, maar in ieder geval, zo werkt het eigenlijk. En dat is de norm. De Heer zelf doet er het zwijgen toe. Dat woord doet zijn werk wel. En als de Heer wat doet, doet hij het in het verborgene. En dat is wat er onder andere, want het was nog niet de dent van het verhaal, maar dus onder andere wat erin uitgedrukt wordt. De meest oppervlakkige verklaring van dit gedeelte uit Matteüs 12 is natuurlijk, of de meest voor de hand liggende, waarom mochten ze niet zeggen dat hij de Messias was? Omdat hij het nog niet was. Er stond nog te bezien. Nou ja, menselijkerwijs gesproken. Maar zover, officieel was het zover nog niet. En daarom zei de Heer tegen Petrus in Matteüs 16, niks zeggen. Maar als het één keer zover is, ben jij de eerste. Geef ik je de sleutelen van het koninkrijk der hemelen enzovoorts. Hè. Maar ik wilde er nog een met u lezen. Dat was dan. Maar dit was misschien wel de belangrijkste. Maar ik zal er nog een met u lezen. Dat was Matteüs 17. Je vindt het ook bij de andere evangelisten natuurlijk. Maar die laat ik nu maar even buiten beschouwen. Staat, het gebeurt dus vaker dan wat ik u noem. Dat deze tekst uit Jesaja 42 wordt aangehaald. De ene keer is bij zijn doop en de andere gelegenheid is die van de verheerlijking op de berg. En we vinden dat in Matteüs 17 vanaf vers 5. Terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk, heeft hem overschaduwd en ziet een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, is hij weer de zoon. Een bewuste woordkeus, dus niet knecht, maar zoon. In de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Want hij zal waarheid en gerechtigheid voortbrengen, uiteraard. Maar dit is een bijzondere omstandigheid op die berg der verheerlijking. En dat vond helemaal niet in het publiek plaats. Er waren maar 3 van de 12 apostelen bij. Nou ja, 3 van de 500 van mijn part, maar er waren er maar 3 bij. En ook toen, ook hier, wordt tot hen gezegd, toen ze de berg afgingen, dat ze er niet over mochten spreken. Staat het hier ook bij?
Vers 9.
Ik ben even zoeken. Vers 9, ja. En als ze van de berg afkwamen, gebood aan Jezus zeggende, zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. Als eersteling, van tussen de overige doden uit. Terstond. Hebben we dat? De beide gelegenheden, dat is de doop en de berg der verheerlijking, de beide gelegenheden zijn een uitbeelding van de opstanding en verheerlijking van Christus. De eerste alleen van zijn opstanding, denk ik, en de berg der verheerlijking ook van zijn hemelvaart, namelijk zijn verhoogde positie in de hemel aan de rechterhand Gods. Maar niettemin samen zijn ze een uitbeelding van hoe Jezus de Christus werd. En hoe de knecht na bewezen diensten en na gelopen loopbaan wordt gesteld tot zoon. Dan gaat het dus om, hè. En dan weer terug naar Jesaja. Het mogen dan zo zijn, en ik blijf erbij, dat die knecht des Heren in Jesaja 42 Israël is. Het neemt niet weg dat die knecht is in de eerste plaats Christus zelf. Maar op beide zijn dezelfde termen van toepassing. Israël verheft zijn stem ook niet in onze dagen. Maar niettemin, Israël zal ooit het woord van Christus prediken. En inderdaad over de hele wereld. Dat is iets waar ik liever niet over spreek nu. Maar het gaat over de eilanden, de einden der aarde en wat het maar was allemaal. Hetgeen betekent dat Israël ooit in de toekomst, maar dat staat in Openbaring 7, het evangelie over de hele wereld aan alle volken zou prediken. Maar je zou consequent moeten zijn en moeten zeggen, je moet afvragen of niet de Heer Jezus dan datzelfde gedaan heeft. Want dat zou toch eigenlijk moeten dan. Dat is dezelfde woorden op beide partijen van toepassing zijn. En ik persoonlijk geloof heel vast dat de Heer Jezus voor zijn openbare optreden, dat dan begon met zijn doop, dat wil zeggen voor zijn 30ste jaar de hele wereld heeft afgereisd. En mensen geconfronteerd heeft met de schriften, met de messiaanse beloften enzovoort. Daar zijn bewijzen genoeg voor. Enerzijds uit de Bijbel zelf, dit is er één van. En anderzijds ook buiten de Bijbel om, uiteraard uit de normale geschiedenis. Het zijn dingen die bewaard zijn gebleven, waar je de sporen ook duidelijk van terugvindt. Maar daar ga ik nou verder maar niet op in. Maar mocht u dan vragen over, ja, ik geloof dat het op beide van toepassing is. Ja. En dat het impliciet op de gemeente van toepassing is. Het lichaam van Christus in onze dagen, ja, precies hetzelfde. We hebben die geest ontvangen en het gaat niet met al te grote manifestaties gepaard. Daar heb ik trouwens altijd mijn bedenkingen tegen gehad. Er is al genoeg gezegd over dat soort dingen. Het ziet er wel groot uit, lijkt heel wat, maar de inhoud is gering. En hoe groter het eruit ziet, hoe minder inhoud het heeft. Het is lucht, weet u wel. Zuurdeesem. Het is wel opgeblazen, de buitenkant lijkt het wat. Maar in de praktijk is het maar zelden wat. Ik zeg maar zelden, omdat natuurlijk er zijn dingen, gebeurtenissen geweest, ook in de loop van de evangelieprediking, die van invloed zijn geweest, zelfs op de wereldgeschiedenis. Dat is absoluut zo, maar het is niet de regel. Het is de uitzondering. En daar gaat het maar om, hè. Maar lees daarna dit hoofdstuk. Ik bedoel, kijk wat er over staat en begrijp dat sommige uitspraken specifiek over de Heer Jezus gaan en andere uitspraken die over blind en wie is blind. Blind. Het blinde volk heet het later ook. Dat is, wat zei ik, vers 9, vers 16, vers 19, vervolgens 43, vers 8, brengt voor het blinde volk. Het welk ogen heeft en voor de doven die oren hebben, laat al de heidenen samen vergaderd worden. Ik zou niet graag beweren dat de Heer Jezus blind was. Of het zou dan moeten gaan om zijn allerjongste jaren, toen hij nog niet wist en dingen niet zag. Want mijn Bijbel leert dat hij toenam en dus geleerd heeft. Maar vooruit, ik geloof niet dat dat nou van al te groot belang is om daar weer stil te staan. Maar het moet duidelijk zijn dat het Israëlische aspect is van deze profetie. En dat blijft daarna ook zo. Maar ja, het is alweer tijd, hè. Dus ja, we gaan morgen verder en dan neem ik nog even een hoofdstukje hieruit, Jesaja. Zal ik daar nog wat uit laten zien. Alvorens wij ons zullen melden bij het Nieuwe Testament.